inderdaad een boek in het Oude Testament. Eén van de kleine profeten, zo zijn de 12 op een rij.
Het heeft maar 2 hoofdstukken, dit Bijbelboekje. En we gaan het eerste hoofdstuk lezen. Haggai, hoofdstuk 1, vers 1. In het tweede jaar van koning Darius, in de 6e maand, op de 1e dag van die maand, kwam het woord des Heren door de dienst van de profeet Haggai tot Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en tot Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester aldus. Zo zegt de Heere der Heerscharen. Dit volk zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd dat des Heeren huis herbouwd worden. En het woord van de Heer kwam door de dienst van de profeet Haggai aldus. Aldus. Het komt. Is het voor u, het is een belangrijk vers, misschien dat er daarom even gewacht is. Is het voor u de tijd om in uw weldoortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest is? Nu dan, zo zegt de Heer der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Ik heb een andere vertaling, dus ik ga gewoon verder met mijn vertaling anders. Lukt het, ja? Gij hebt veel gezaaid, maar weinig binnengehaald. Gij hebt gegeten, maar zonder dat gij verzadigd werd. Gij hebt gedronken, maar zonder dat gij voldaan werd. Gij hebt u gekleed, maar zonder dat ge warm werd. En wie zich voor loon verhuurde, ontvang zijn loon in een doorboorde buidel. Zo zegt de Heere der Heerscharen, bedenkt wat u wedervaren is. Beklim het gebergte, haal hout en herbouw dit huis, dan zal ik er welgevallen aan hebben en verheerlijkt worden, zegt de Heere. Gij hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen gij het binnengehaald had, blies ik erin. Waarom dat? Luidt het woord des Heeren, der Heerscharen. Om mijn huis dat verwoest ligt, terwijl gij draaft, ieder voor zijn eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. Ook riep ik een droogte over het land en de bergen, over het koren, de most, de olie en wat de aardbodem voortbrengt, over mens en dier en alle arbeid der handen. Toen hoorden Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en al het overblijfsel van het volk naar de stem van de Heere hun God en naar de woorden waarmede de Heere hun God de profeet Haggai gezonden had. En het volk vreesde voor het aangezicht des Heeren. En Haggai, de bode des Heeren, zeide, krachtens de boodschap des Heeren tot het volk. Ik ben met u, luidt het woord des Heeren. En de Heere wekte de geest op van Zerubabel, de zoon van Sealtiel, de landvoogd van Juda, en de geest van Jozua, de zoon van Jozadak, de hoge priester, en de geest van al het overblijfsel des volks, zodat zij kwamen en het werk begonnen aan het huis van de Heere der Heerscharen, hun God. Me, I and myself. Al gehoord? Mij, ik en mezelf. Dat typeert hoe onze tijd is. Het draait allemaal om ik. Ik, als ik het maar goed heb, als het maar lukt in mijn leven. Ik, kent u het nog? Ikke en de rest kan stikken. Ja, we kennen het wel van het lied. Onze maatschappij is vol ego's die op zichzelf gericht zijn. Ik heb even gekeken op het internet. Er zijn, hou je vast, 163 woorden die beginnen met zelf. Je hebt natuurlijk zelfbediening en zo, die zitten er ook tussen. Maar er zijn ook een heleboel woorden die slaan op ik, mij en mezelf. zelfontplooiing, zelfvertrouwen, zelfaanvaarding, zelfverheerlijking, zelfanalyse, zelfachting. En zo ga maar door. Er is één woord, en dat viel me op, dat er niet bij stond. Wat denk je? Zelfmoord, ja, zal er ook wel bij gestaan. Ik heb ze niet helemaal gelezen. Zelfverloochening. En dat viel me nu toch op. Ik dacht, dat zullen ze er toch bij gezet hebben? En het staat er niet bij. Het is wel het enige woord met zelf dat in de Bijbel voorkomt. De Heer Jezus spreekt over zelfverloochening. Laat ons kijken, Lucas 9, vers 23. Hij zei tot allen, dus het is een woord voor iedereen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Zelfverloochening. En neem dagelijks zijn kruis op en volg mij. Jezelf verloochenen. Je kruis opnemen, dagelijks. We kennen het wel. Als men in die tijd iemand door Jeruzalem zag lopen met een kruis op zijn rug, toen dat gebeurde met de Heer Jezus, toen hij door de straten van Jeruzalem aan het stappen was, toen wist men, hij zal straks moeten sterven. Hij wordt gekruisigd. Een vreselijke dood die de Romeinen hadden ingesteld. Sterven aan jezelf, wat betekent dat concreet? Want als je kruis opneemt, sterven aan jezelf. We gaan dat vanmorgen met elkaar overdenken. Wat dat concreet betekent. Eerst even wat achtergrond. We gaan een tijdflits nemen. Ja, we zijn 520 voor Christus. Als we dit hoofdstuk lezen. Haggai is profeet geworden. In Jeruzalem moet hij een woord brengen van God. En we gaan kijken wat hij te zeggen heeft. Ook vanmorgen tot ons. We gaan eerst nog wat verder in de tijd. Want wat was er gebeurd? 586 voor Christus. Zegt u dat iets? Die datum? Jeruzalem verwoest. Vreselijk. God had het voorspeld. Denk aan Amos. Ja, die had voorspeld dat het noorden zou weggevoerd worden. Maar ook het zuiden, Juda, zou weggevoerd worden in ballingschap. In 586 is het gebeurd. En Babel is binnengevallen in de stad, heeft de stad verwoest, een prachtige stad, heeft de hele mooie tempel van Salomo verwoest. De stad is in brand gestoken, alles kapot. Mensen zijn gedood en de meesten die overbleven zijn weggevoerd in ballingschap. Alleen de hele armen bleven wonen in het land. Het land was totaal kapot. Israël was niet meer. Juda was niet meer. Wat zullen velen geweend en gejammerd hebben. Op weg. Die lange rit, die lange reis te voet naar Babel. Maar dan, 50 jaar later. 538 ongeveer. Wat zien we? Koning Kores komt aan de macht. Cyrus ook genoemd. En mensen mochten terugkeren naar, jawel, naar Jeruzalem. Ze mochten terug naar hun land en naar hun stad. En ze mochten zelfs hun tempel herbouwen. Een wonderlijk ingrijpen van God. Ezra 1, dat hoofdstuk moet u maar een keer lezen thuis. Een wonderlijk ingrijpen van God. Fantastisch. En wat gebeurt er? God grijpt in, hij laat zijn volk niet in de steek en hij wil opnieuw bij hen wonen, hij wil opnieuw bij hen zijn. Wat een toepassing voor ons. God grijpt soms dikwijls, ja, heel wonderlijk in ons leven. Hij gaat dingen doen. Soms geeft hij dat een operatie goed lukt, denk aan Sophie. Soms beschermt hij ons op de weg. Soms brengt hij mensen op ons pad dat we dachten, ik had nu net die persoon nodig. Soms leidt hij onze gedachten als we zijn woord aan het lezen zijn. En ontvangen we een woord dat net voor ons is. God grijpt wonderlijk in, juist op de momenten dat het water tot aan de lippen staat. Gaat hij zijn bescherming geven of zijn oplossing? Laten we onze ogen openen daarvoor. Belangrijk. En dan zien we, Zerubabel was een leider die met een deel van het volk terugkeerde in het jaar 538. Onder zijn leiding wordt het altaar hersteld, want dat was ook verwoest, en wordt de offerdienst opnieuw ingesteld. Ja, men gaat zelfs al beginnen om de fundamenten van de tempel, een nieuwe tempel, te herleggen. En men begint te bouwen. Maar dan zien we dat plotseling de bouw van de tempel wordt gestopt. Waarom dat is, gaan we straks uitleggen. Eerst terug naar Haggai. Want die gaat oproepen om de bouw van de tempel verder te zetten. Net als Zacharia en Malachi, de laatste twee Bijbelboeken van het Oude Testament. Dus als u alles wil weten, dan moeten we de drie laatste boeken lezen van het Oude Testament. Haggai. Hij is zeer duidelijk, hij is zeer kort en krachtig. Twee hoofdstukken en daarin zet hij zijn boodschap neer. Hij wint er geen doekjes om. En zo is God. God wint er geen doekjes om. God zegt duidelijk wat hij te zeggen heeft tot u en tot mij. Klare taal. Jezus heeft ook klare taal. Matthäus 12, vers 30. Wie niet voor mij is, is tegen mij. Wie met mij niet bijeenbrengt, zegt Jezus, die verstrooit. En zo is Haggai ook. Heel duidelijk. En hij richt zijn boodschap tot Zerubabel, die landvoogd is, gouverneur zeg maar, aangesteld. En tot Jozua, de hoge priester, en tot het hele volk dat daar is. En wat zegt dat volk in vers 2? Het is nog niet de tijd om de tempel te herbouwen. Laat ons nog maar een beetje wachten. Wat was de situatie? Ze waren dus gestart, ongeveer 15 jaar daarvoor, en het was abrupt afgebroken. Hoe kwam dat? Het is zo dat toen de Joden begonnen met de herbouw, dat de bewoners die daar woonden, die hadden gezegd, we willen wel meebouwen met jullie met die tempel. We willen eigenlijk wel helpen. We zouden graag mee ook die tempel oprichten. Wij willen ook diezelfde God van jullie dienen. Dat was wat ze zeiden. De Joden zagen dat en hoorden dat en hebben gezegd, nee, dat gaan we niet doen. We gaan niet samen met jullie de tempel bouwen. Dit kan niet. Dit is een tempel voor God. Wij gaan het als volk van God bouwen. We gaan het niet doen met jullie. Want jullie zijn eigenlijk ja, toch tegenstanders. Het gevaar van vermenging was daar heel duidelijk aanwezig. Het gevaar van vermenging hebben ze onderkend en ze hebben het voorstel afgewezen. Een toepassing daarop is, ook wij moeten opletten voor vermenging. Je kunt je vermengen met mensen die eigenlijk ja, zeggen, laat ons samen zaken doen. Ik heb zo'n zakenman geweten, een christen, en hij had zaken gedaan met een niet-christen. Ze waren samen een zaak opgestart. Het is allemaal over kop gegaan. Paulus zegt in 2 Korinthe 6 vers 14, vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Dat is wat Paulus duidelijk zegt. Dus nog in het zaken doen, ook niet in huwelijken. Dat was ook duidelijk in het Oude Testament al. Iemand van het volk van Israël mocht absoluut niet trouwen met iemand van buiten dat volk. Dat was wat God ten strengste verboden had. Alleen trouwen met mensen van het eigen volk dat God toebehoorde. Nu, de ware aard van de persoon komt soms maar later, als je al een verbond hebt gesloten, komt die pas tot uiting. En dat zie je ook hier bij die inwoners. De inwoners willen meebouwen. En als ze niet de toestemming krijgen, dan komt die aard van die bevolking daar naar boven. en ze werken de bouw tegen. Ze gaan zelfs naar de koning van Perzië, want Perzië heeft ondertussen Babel veroverd. En ze gaan eigenlijk de koning vragen om de tempelbouw te laten stoppen. En dat gebeurt ook. Dus de arbeid wordt gestaakt. En je zou denken, ja oké, okay, goed, ja, ze kunnen niet verder bouwen, ze hebben geen toestemming meer van de koning. Maar dan merk je dat dat jaren duurt en eigenlijk proberen ze niks om toch maar die tempelbouw opnieuw te starten. En je zou denken, ja dat is toch begrijpelijk, want ze waren ja uit Babel teruggekeerd, ze hadden ook geen huizen meer, ze hadden geen akkers meer, ze moesten alles herbouwen, ze moesten de akkers aanleggen, alles in orde maken, ze moesten toch hun eigen leven herbouwen. Je zou denken, een goed excuus. Daarbij kwam nog dat er een droogte kwam. Het land leverde niet op wat het had moeten opleveren. De vraag is natuurlijk, wat is de reden van die droogte? Waar zou dat mee te maken hebben? Gaan we straks zien hoe dat komt. Haggai moet zijn vinger op de zere plek leggen. En hij moet zeggen, jullie zijn niet goed bezig. En zo is God ook in ons leven dikwijls. Hij moet de vinger op de zere plek leggen. Hij moet tonen waar het toch niet goed is in ons leven. Wij lopen zijn zegen mis als we onze eigen weg gaan. En zo was het ook met het volk. En dan doet dat pijn. En dan lijkt het alsof God heel ver weg is, maar eigenlijk wacht hij tot wij gewoon terugkeren tot hem. Laat ons verder kijken. Haggai vuurt het volk aan om de tempel te herbouwen. Vers 4. Is het voor u wel de tijd om in je wel doortimmerde huizen te wonen, terwijl dit huis verwoest ligt? Een andere vertaling, de NBV, zegt, is het de tijd om in jezelf mooi afgewerkte huizen te wonen, en terwijl mijn huis nog een ruïne is, in plaats van Gods tempel te herbouwen, waren ze maar de hele tijd bezig om hun eigen huis mooier en mooier te maken. En dan lees je over de gevolgen. Wat zegt Haggai? Hij zegt, kijk, dit zegt God, zegt hij. Let aandachtig op uw wegen, vers 5. De HSV zegt, let aandachtig op uw wegen. Hier staat, wat stond er? In de andere vertaling, vers 5, een klein beetje anders geformuleerd. Bedenkt wat uw wedervaren is. Denk erover na. Analyseer een keer je leven. Kijk een keer, wat gebeurt er nu eigenlijk? En Haggai geeft voorbeelden. Hij zegt in vers 6, je hebt veel gezaaid, maar je hebt weinig binnengehaald. Je bent maar aan het werk, en aan het werk, en aan het werk. Je hebt veel gegeten, maar je bent niet verzadigd, je hebt niet genoeg. Je hebt gedronken, maar je bent niet voldaan. Je hebt je gekleed, je hebt je zelfs niet warm gekregen. Je hebt loon ontvangen, omdat je gewerkt hebt. Maar je hebt je loon ontvangen in een doorboorde buidel. Het valt er gewoon door als het ware. Je hebt niet genoeg om te leven. Hoe harder de mensen voor zichzelf werkten, hoe minder ze hadden. Dat is de conclusie. Ze waren maar bezig met hun eigen leven. Vers 9 ook, laat ons kijken. Je hebt op veel gerekend, maar zie, het liep op weinig uit. En toen je het binnengehaald had, toen, zegt God, toen heb ik erin geblazen. Waarom, zegt God, waarom? Om mijn huis dat verwoest ligt. Terwijl je draaft, ieder voor je eigen huis. Daarom heeft de hemel over u de dauw ingehouden en de aarde haar opbrengst. God heeft met andere woorden zijn zegen ingehouden. Hij heeft ook die droogte veroorzaakt, staat in het vers daarna. God heeft de droogte ook veroorzaakt. God heeft geen regen gegeven. God heeft zelfs geen dauw gegeven. We gaan straks kijken hoe het volk reageert op deze boodschap. Maar wat kunnen we leren tot nu toe? We leven niet in weldoortimmerde huizen, tenzij u in een houten huis woont. Maar de meeste van ons wonen in een weldoormetseld huis. is het voor ons de tijd om in onze weldoormetselde huizen te wonen, terwijl Gods werk, Gods huis, er zomaar bij ligt? Waar geven we prioriteit dan? Aan ons werk, ons huis, onze zelfontplooiing, onze eigen hobby's, ons eigen leven? Is er alleen maar tijd daarvoor? Zijn we alleen maar bezig met onze eigen dingen, zodat er geen of weinig tijd is voor Gods werk, voor Gods koninkrijk? Letterlijk in ons gebouw moet er nog van alles gebeuren. We zijn heel dankbaar dat we al zover zijn, dat velen geholpen hebben. Maar er is nog afwerking, er moeten nog dingen gebeuren. Ik heb deze week een lijstje opgemaakt. Je bent zo aan 10 dingen die nog moeten gebeuren. En zelfs nog meer als we verder gaan kijken. We moeten het gebouw afwerken, zodat het helemaal klaar is. Laat ons daar ons steentje toe bijdragen. En laat ons meehelpen om dit af te werken. Maar ook op andere vlakken. Het leven van de gemeente. Hoe zit het? Hoe zit het? Zijn we aan het bouwen? Helpen we mee, daar waar we kunnen, met onze gaven, met onze tijd, met onze talenten? Werken we mee aan het werk in de gemeente? Of heb je misschien verantwoordelijkheid genomen en heb je je teruggetrokken? Hoe zit het met onze verantwoordelijkheid? Hoe zit het met onze verantwoordelijkheid naar elkaar toe? Is er tijd voor elkaar? Is er ook tijd voor nieuwe mensen die in de gemeente komen? Kunnen anderen rekenen op jouw hulp? Hoe zit het met onze engagementen die we hebben? Het kuisen bijvoorbeeld alleen al. Als jij die week moet kuisen, ja, ben je er dan. Ja, en laat ons daar echt aandacht aan geven. Wat heeft prioriteit? Ons eigen leven of ons eigen koninkrijk? Zijn we bezig met Gods koninkrijk? Krijgt Gods werk werkelijk prioriteit? Is er tijd voor eeuwige dingen in ons leven? Wij moeten daar een keuze maken. Dit is de boodschap van Haggai. En dan zegt de Heer tot ons, let aandachtig op je wegen. Maak een analyse van je leven. Misschien ben je aan het uitsloven. En toch is het nog niet genoeg. Het lukt je niet. Het lukt je echt niet. Kijk ook naar de gevolgen in je eigen leven. Want je geeft geen prioriteit aan mijn werk, aan mijn koninkrijk. Je werkt keihard en toch bereik je niet wat je wil bereiken. Waarom? Omdat God zijn zegen inhoudt. God houdt zijn zegen in. Er is een principe bij de Heere God. En dat principe wordt door Jezus genoemd. Matteüs 6 vers 33. Een vers om te onthouden. Matteüs 6 vers 33. De bergrede. Wat zegt Jezus? Zoek eerst het koninkrijk van God. En zijn gerechtigheid. En dit alles, en dan gaat het over materiële dingen. Dit alles zal u bovendien geschonken worden. Dat is Gods principe. Eerst zijn koninkrijk zoeken. Als we dat gaan doen in ons leven. Dan gaat God zelfs overvloed geven. Ik heb het zelf al meegemaakt, al zoveel keren. Gods koninkrijk zoeken. Maar als ik het niet doe, dan merk je dat God zijn zegen inhoudt. Wij moeten Gods koninkrijk zoeken in de eerste plaats. Bezig zijn met de dingen van Hem. Dat is wat Jezus ons onderwijst in de bergrede. En dan kijken we naar de reactie van het volk. Hoe gaat het volk reageren? Haggai heeft het gepredikt, heeft het aangekondigd. En dan staat er een prachtig iets. Toen luisterde Zerubabel, de landvoogd, en Jozua, de hoge priester. Ze luisterden naar Haggai. En het volk, wat doet het volk? Ja, ook zij luisteren. Ze luisteren naar de stem van de Heer hun God en naar de woorden van de profeet Haggai. En dan staat erbij. En het volk was bevreesd voor het aangezicht van de Heer. Het volk werd vervuld van vrees. Ze kregen ontzag voor God. Ze werden vervuld met de vrezen des Heeren. De vrezen des Heeren is een gezonde angst, een ontzag voor God. Beseffend wie Hij is. En dan, ja, dan gaat er iets veranderen in je hart. Dan gaat God je hart aanraken. Ons jaarthema is: mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En daar gaat het om. Het gaat om ons hart. Is ons hart bij onze eigen dingen, of is ons hart bij God? Heel dicht bij hem. Gods antwoord daarop. Ik was eigenlijk getroffen daardoor. Heel kort. 4 woorden. Ik ben met u. 4 woorden. Als God ziet dat wij oprecht berouw hebben. En dat we zeggen, ja Heer, ik ben te veel met mijn eigen dingen bezig geweest. Ik wil mij opnieuw engageren in uw koninkrijk. Als God dat ziet, als God toewijding ziet in ons leven, dan zegt hij onmiddellijk, ik ben met u. Ik ben met u. En ik ga je zegenen. Ik ga in jouw leven aan het werk. En dan, het volk heeft niet alleen met woorden iets gezegd, maar ze gaan ook iets doen. Ze gaan aan de slag. Maar er staat nog iets heel moois bij. In vers 14 staat er dat het de Heer zelf is die de geest opwekt van mensen. Hij gaat, dat zegt de NBW-vertaling, hij gaat mensen ertoe aanzetten om te werken. Het is zijn werk. Het is geen mensenwerk. Weet je, als wij iets voor mensen gaan doen, dan heeft dat allemaal geen zin. Wij moeten het werk in Gods Koninkrijk niet voor anderen doen. Het werk in Gods Koninkrijk moeten we voor God zelf doen. We moeten bezig zijn voor Hem alleen. Om Hem te eren. En er zijn 2 versen in Johannes, in het Johannesevangelie, die dat ook zeggen. Doe je werk niet voor eer van mensen. Doe het om eer van Hem te ontvangen. Johannes 5, vers 44. Hoe kun je tot geloof komen? Het gaat over tot geloof komen. Als je eer van elkaar behoeft en de eer die van de enige God komt, niet zoekt. Maar dat principe geldt ook voor ons leven als christen. Als wij eer van mensen zoeken, dan heeft het allemaal geen zin. Het gaat om de eer van God zoeken. Johannes 12, vers 43. Daar zijn oversten die niet tot geloof komen, want ze waren gesteld op de eer van mensen meer dan op de eer van God. Wil jij eer van mensen ontvangen of eer van God? Jezus zegt, als je hier beneden op deze aarde eer van mensen ontvangt, zal er boven in de hemel geen eer meer zijn van God. Dan mag je het vergeten. Dan kom je daartoe met lege handen. Wij krijgen daar eer van God als we hier niet de eer van mensen zoeken. En ik wil u vragen om te bidden dat jouw geest mag opgewekt worden. Dat God je ertoe aan zal zetten om je toe te wijden. En bid ook dat anderen dat zullen gaan doen. Maar bid vooral voor jezelf. Denk niet die ander moet opgewekt worden. Die ander moet ertoe aangezet worden. Het gaat om jouw verantwoordelijkheid. En dan mogen we samen zijn werk aanvatten. Johannes 6, vers 27, het begin zegt, werk niet om het voedsel dat vergaat, de NBV-vertaling, maar om het voedsel dat blijft tot in het eeuwige leven dat de Zoon des mensen u geven zal. Dat is de uitdaging die vanmorgen voor ons ligt. Waarvoor zijn we bezig in ons leven? Waarvoor sloven we ons uit? Voor ons eigen koninkrijkje of voor Gods koninkrijk? En dan Lucas 9, daarmee zijn we begonnen. Hij zegt, Jezus zegt, indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen dagelijks zijn kruis op en die volgen mij. Laat ons de juiste prioriteiten geven in ons leven. En misschien zegt u, ik wil daar eigenlijk wel iets mee doen. Dan hebben we iets wat we u willen geven. Een kaart, en als u heel goed kijkt, dan zult u dit misschien herkennen. Herkent u dat? De hartjes van onze eerste dienst hier, in november. We hebben daar een foto van getrokken. Het heeft hier gelegen een paar weken. En we zijn allemaal een deel van het lichaam van Christus. Ja? We zijn allemaal een deel. En we hebben ons toegewijd. Nu, als u zegt, oké, ik wil inderdaad mij toewijden, dan kun je zo'n kaart meenemen naar huis. Daar staat een gebed op. Ik ga het voorlezen. Heer Jezus Christus, ik erken dat ik mijn eigen weg ben gegaan. Ik heb gezondigd in gedachte, in woord en daad. Ik heb berouw over de zonde dat ik meer vertrouwde op mezelf en op anderen dan op u. Ik heb berouw over de zonde dat ik niet op uw woord heb geloofd en mij oppervlakkig heb toegewijd. Op dit moment wil ik die gewoonte veranderen door u de controle over mijn leven te geven en door de volledige verbondsrelatie met u te beginnen. Ik doe de deur voor u open. Kom binnen, Heer Jezus, als mijn verlosser en reinig mij. Kom binnen als mijn Heer en neem de controle over mij. Ik zal u dienen met al de kracht die u mij geeft, iedere dag van mijn leven. Als je dit gebed wil bidden en je wil toewijden aan God, wil ik je vragen om straks een kaart te vragen. En dan kun je dat als hulpmiddel gebruiken om je toe te wijden en zijn werk te doen. Laat ons met elkaar in gebed gaan. Vader, we danken u voor de profeet Haggai. Een profeet die durfde zeggen waar het op aankwam. Net zoals de andere profeten. En Heer, ook vanmorgen hebt u vanmorgen tot ons gesproken. En hebt u ook een boodschap voor ons. Heer God, help ons om te begrijpen dat u wacht op ons tot wij ons leven aan u toewijden. Heer, wat hebben we uw genade nodig? Wat hebben we uw vergeving nodig? Omdat we zo dikwijls met ons eigen leven bezig zijn. Ons eigen koninkrijkje aan het bouwen, terwijl uw werk verwaarloosd wordt. Heer, we bidden dat u ons wilt helpen. Om ons opnieuw toe te wijden en uw weg te gaan en uw plan te zoeken voor ons leven. Dan weten we dat uw zegen overvloedig over ons zal uitgestort worden. Heer, help ons daarbij. Om u te zoeken, om onszelf te verloochenen, ons kruis op te nemen. En zo achter u aan te gaan, Heer Jezus, want u bent daarin ons grote voorbeeld. U hebt uw leven afgelegd, uzelf verloochend en letterlijk uw kruis opgenomen. U bent letterlijk gestorven voor ons. Wij mogen ook sterven aan onszelf en ons leven helemaal geven in uw dienst. Help ons daarbij, Heer. Raak ons aan. In Jezus' naam. Amen.
Dank u wel, Peter. Jezus heeft overwonnen. In Openbaringen 5 lezen we: ween niet, zie, de leeuw uit de stam Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen. Laat ons deze dienst afsluiten met lied 682. U, de leeuw van Juda. Laten we recht staan.
gehoorzaam, dat er ook in de hemel door eeuwig heersen zal. Kom terug op die dag waar de aarde op lag, en dan brengt u de volkeren samen. En het oog van de wereld zal dan zijn gericht op de mensenzoon, die wijs en rechtvaardig in liefde regeert op zijn vaderstroom. En de hemel roept uit, Heer het Lam, dat de zonde der wereld op zich nam. Een zwaard en een schild in de hand, is ons hart vol van vuur tot onverbrand. Was het liefde dat Jezus als lam werd geslacht, en nu brengt hij de volkeren samen. Heel de wereld moet horen dat hij werd gekruisigd, de mensenzoon. Hij gedaald in de hel, toch verweven als hier op zijn vader troon. En de hemel roept uit, Heer het Lam, dat de zonden der wereld op zich nam. En de harde die uit vuren ging, al de koning der koningen eeuwige God. De wereld zal dan zijn gericht op de mens.
Zegen zijn met jullie. Een prettige zondag.